Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 25 zingen wij het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En wat er verder volgt, we noemden nu het zevende vers van de 25e psalm. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u bij een vernieuwing vinden kunt in de profetie van Jesaja, ook nu het 54ste hoofdstuk, te beginnen bij het 9e vers. Wij herzeggen nu Jesaja 54, de versen 9 tot en met 17, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 74, vers 19. Beschouw, herdenk, uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontfonken. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper der hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Jesaja 54, de versen 9 tot en met 17. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen, noch uw schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van de robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken, zie. Zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
Gemeente, we gaan nu zingen naar Psalm 46, daarvan het eerste, vierde en zesde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Het vierde, de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren en ook het zesde vers. We noemden nu Psalm 46, de versen 1, 4 en 6. De collectes zullen straks bij de uitgang worden gehouden. Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u in aansluiting op de tekstwoorden van vanmorgen opnieuw vinden in Jesaja 54 en daarvan nu het 10e vers, waar we Gods woord aldus lezen, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij de vastheid van het verbond. Het genadeverbond wel te verstaan. De vastheid van het verbond bepaalt ons bij drie gedachten. In de eerste plaats, dit overstijgt de scheppingswerken. In de tweede plaats, dit verzekert de verbondsweldaden. En in de derde plaats, dit is de troost van ellendigen. Dus de vastheid van het genadeverbond, dit overstijgt de scheppingswerken, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Onze tweede gedachte, dit verzekert de verbondsweldaden. De Heere zegt, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen. En onze derde gedachte, dit is de troost voor ellendigen, zegt de Heere, uw ontfermer. En wie hebben ontferming nodig, jongens en meisjes? Niet mensen die het zelf kunnen of die het goed hebben, maar ellendigen, want bergen zullen wijken. Vanmorgen hebben wij stilgestaan bij het 9e vers, waar de Heere het natuurverbond vergeleken heeft bij het genadeverbond. En de trouw van zijn eed kunnen wij zien in het natuurverbond. De Heere heeft gezworen dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Maar alzo heeft hij gezworen in het genadeverbond, dat hij niet meer op zijn kinderen toornen zal en dat hij niet meer op hen schelden zal. En dat wordt hier nu in dit volgende vers gefundeerd, zou je kunnen zeggen. De Heere laat zien hoe vast dat die woorden zijn. Je zou kunnen zeggen, de Heere maakt er nogal werk van. Om die troost die hij hier toezegt aan die ballingen in Babel, om die voor zijn kinderen te funderen. Inderdaad, weet u waarom de Heere er zoveel werk van maakt? Omdat het in hun beleving nooit meer goed kan komen. Omdat die boodschap van troost hun verstand te boven gaat. De Heere maakt het vast. Hij zegt, want bergen mogen wijken, bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Bergen en heuvelen. Nou, voor het volk van Juda is dat een heel bekend beeld. Want jongens en meisjes, in Israël, daar heb je bergen. In Nederland eigenlijk niet. In Israël, daar heb je ook heuvelen. In Nederland heb je er ook enkelen. Maar over het algemeen, dan is ons land heel vlak. In het beloofde land, daar zijn bergen. Ik denk aan het Garmongebergte, helemaal in het noorden van Israël. Daar zijn de hoogste bergen van Israël. Op die toppen van de Hermon, daar ligt sneeuw. Eeuwige sneeuw, omdat het daar zo koud is vanwege de hoogte. Maar daar is ook de Meron of het Ramongebergte. Daar is ook de berg Tabor. In de omgeving van Nazareth. Hoewel die berg niet zo heel erg hoog is, wordt het toch een berg genoemd. En bij de heuvelen, dan kunnen we denken aan de heuvelen van de Golanhoogte. Dat is de heuvelrug die ligt op de grens tussen Israël en tussen Syrië. Het is wel belangrijk dat we weten over welke bergen en heuvelen dat de Heere hier spreekt. Het gaat hier niet over zandbergen. Het gaat hier niet over duinen. Die heb je hier in Nederland, jongens en meisjes, bij de zee. En die duinen, dat zijn heuvels die opgebouwd zijn van zand. Dat zijn geen vaste bergen. Als het stormt, dan zie je hoe dat het zand zich verplaatst van de ene heuvel naar de volgende heuvel. Die bergen die kunnen bij wijze van spreken wegwaaien. Maar zo is het niet in Israël. In Israël, daar heb je bergen die van rots gemaakt zijn. Heuvelen die rotshoogten zijn. Niet uit zand, maar die uit steen bestaan. Dat is het beeld wat de Heer hier gebruikt. En die bergen en heuvelen, dat waren geliefde plaatsen. Zijn het nog? In deze vakantieperiode zijn er veel mensen die trekken naar landen waar bergen zijn. Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland. En het is ook indrukwekkend als je het scheppingswerk beziet. Wat wordt een mens dan klein als je die reusachtige bergen ziet die uit Gods hand zijn voortgekomen. Indrukwekkend. In de tijd van de Bijbel waren bergen plaatsen waar je veilig was als je vervolgd werd. De bergen, daar heb je zoveel plaatsen waar je kunt schuilen. Ik denk bijvoorbeeld aan David toen hij vervolgd werd door Saul. Toen heeft hij gevlucht als een veldhoen op de bergen. En daar in de bergen, daar waren rotsspelonken waar hij verblijven kon. In de Bijbel, daar zijn de bergen het beeld van veiligheid. Denk aan Psalm 125. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Daarom is Jeruzalem ook zo moeilijk in te nemen, want je moet altijd een berg over. Dat betekent dat de mensen in Jeruzalem zien de vijand altijd aankomen. Zo legert de Heere zich rondom degene die hem vrezen. Bergen zijn het beeld in de Bijbel van vastheid, onwrikbaarheid. In Psalm 36... daar wordt de gerechtigheid van God vergeleken bij de bergen. Want bergen wankelen niet, bergen staan vast, bergen worden niet verwoest. Een boom, een reusachtige boom, die kan geveld worden in een onweersbui, door een stormwind. Huizen kunnen door brand verwoest worden, soms in een ogenblik tijd. De prachtigste huizen kunnen zo in stof gelegd worden. Maar bergen, als je dit jaar een berg gezien hebt, dan weet je één ding, zeker als de wereld volgend jaar nog bestaat, dan staat die berg er volgend jaar nog. En er zijn misschien wel mensen die 20 jaar hetzelfde gebied bezoeken en die bergen die zijn geen centimeter geweken. Bergen zijn het beeld van vastheid. En toch, als het over de Heere gaat en als het over het genadeverbond gaat, dan is dit beeld nog maar heel gebrekkig. Want bergen zouden wel kunnen wijken. Sterker nog, wij moeten vaststellen dat bergen wijken en dat heuvelen wankelen. Dat kan zijn door de weersomstandigheden. Als in het gebergte het vocht intrekt en het gaat dan vriezen, dan zet het water uit, jongens en meisjes. En dan kun je zelfs in de hardste stenen kun je scheuren krijgen. Zodat er van die bergen stukken afbreken die naar beneden rollen. De bergen die kunnen soms worden afgebrokkeld en kleiner worden. Bergen kunnen wankelen door een aardbeving. Toen de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha heeft uitgeroepen, het is volbracht, is er daarvoor een aardbeving geweest En die aardbeving die deed de steenrotsen scheuren. Dus zelfs die rotsheuvelen kunnen scheuren door aardbevingen. En ja, er staat niet in onze tekst bergen mogen wijken, maar bergen zullen wijken. En heuvelen zullen wankelen. Ik weet niet of u getuige geweest bent van de grootste bergen van deze aarde. Maar ik moet u zeggen vanmiddag, er is niet ene berg die op zijn plaats zal blijven staan. Bergen zullen wijken. U kunt het lezen in Openbaring 6, vers 14. Dat de bergen uit hun plaats zullen bewogen worden. Wat zal dat toch zijn? In het laatste der dagen, in de oordelen die over deze wereld gaan, zelfs de bergen zullen bewogen worden en de heuvelen zullen wankelen. Kijk, en dat was nou voor Juda gebeurd. Die mensen die hadden zo hun vastigheden. Ze woonden daar in het beloofde land. Ze hadden daar de tempel, ze hadden daar hun godsdienst, ze hadden daar hun offers. Ze hadden daar de dingen waaraan ze gewoon waren en ze konden niet voorstellen dat dat ooit zou eindigen. En wat is er toen gebeurd? Wel, toen is er een aardbeving gekomen, bij wijze van spreken. Toen zijn de Babyloniërs gekomen. En toen zijn al die vastigheden van het volk van Juda, die zijn van hun plaats geraakt. Ja, ze zijn er getuige van geweest. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk, dat bergen zullen wijken en dat heuvelen zullen wankelen. En dat moest gebeuren. Waarom moest dat gebeuren? Omdat zij van de uitwendige godsdienst de grond maakten. En daarom heeft de Heere daar de grond uitgehaald. Er moest een ander fundament gelegd worden. Dit fundament waar het in onze tekst over gaat. En gemeente, dat fundament, dat moet ook in ons leven gelegd worden. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Het is maar goed als het gebeurt ook. Dat die dingen waar uw vertrouwen op staat, dat die dingen gaan wankelen. Opdat er plaats mag komen voor het echte fundament waar wij op gebouwd moeten worden. En alles wankelt. Sinds de diepe zondeval van Adam en Eva in het paradijs leven wij hier in een wankelende wereld. Het is met alles opgaan, blinken en verzinken. En daarom, gemeente, verwacht het toch niet van deze aarde. Verwacht het niet van het hier en nu. Verwacht het zelfs niet, al kunt u daar verwonderd over zijn, maar verwacht het zelfs niet van de schoonheid van de natuur, want het gaat alles voorbij. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar, dat brengt ons bij onze tweede gedachte, verzekert de verbondsweldaden. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Er is iets, jongens en meisjes, dat zal nooit, nooit, nooit wankelen. Dat kan van de grootste berg in Zwitserland niet gezegd worden. Maar dat kan wel gezegd worden van het genadeverbond. Daarvan zegt de Heere, mijn goede tierenheid zal niet wankelen. Goede tierenheid. Een woord waar wij eigenlijk niet echt een vervangend woord voor hebben. Een woord diep van inhoud. Het heeft te maken met liefde en een verbond. Trouw en een verbond. Je zou het kunnen vertalen met verbondstrouw. Trouw die verankerd ligt in een verbond. Dat is goede tierenheid. Het gaat hier dus over de goedheid des Heren die hij verankerd heeft in het genadeverbond. En dat verbond, dat is het verbond des vredes, zo wordt het hier genoemd. Ja, het verbond mijns vredes. Let u op, er staat mijn goede tierenheid en het verbond mijns vredes. De Heere zegt niet tegen Juda, het verbond van ons, tussen mij en tussen u, maar het is eenzijdig. De Heere zegt, het is mijn verbond en het is mijn goede tierenheid. Het gaat van mij uit. Het genadeverbond is in zijn aanvang altijd eenzijdig. En daarom hangt het gelukkig niet af van de keuze van een mens. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. We hebben het vanmorgen gehoord, er wordt hier gesproken over een vrouw. Een verlaten vrouw, een bedroefde vrouw, een beproefde vrouw. Die goede tierenheid waar het hier over gaat, wordt vergeleken met huwelijksliefde. En deze huwelijksliefde is vast, is eenzijdig, vast en onverbreekbaar. De Heere zegt, het zal niet wijken. Nou, als de Heere deze vrouw in de steek zou laten, ik zou het goed kunnen begrijpen. Want ze heeft er alle reden toe gegeven dat de Heere op haar torent, dat is haar eigen schuld. Maar de Heere heeft haar niet verkozen omdat ze zo trouw was. Hij heeft haar verkozen vanuit zijn eeuwige liefde. Zal van u niet wijken. Die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad met een eeuwige liefde. En die goede tierenheid, dat is een goede tierenheid van eeuwigheid en tot in der eeuwigheid. Juist omdat die goede tierenheid in de eeuwigheid begonnen is, zal die goede tierenheid ook tot in der eeuwigheid duren. En daar gaat het hier over. Want er wordt gesproken over het verbond mijns vredes. We hebben gezongen op Psalm 25, vers 7. En daar stond het woordje vreeverbond. Dat betekent precies hetzelfde. Dat betekent het verbond van vrede. En dat verbond des vredes, dat is gesloten in de stilte der eeuwigheid. In, zoals we dat noemen, de raad des vredes. Waar er gehandeld is tussen de drie enige God aan de ene kant en Christus als middelaar aan de andere kant. En in die raad des vredes, daar heeft God gezworen. We hebben het vanmorgen gehoord. En uit die eeuwige eed vloeit het vrede voort die door Christus verworven is. God heeft van eeuwigheid gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. En daarom wordt het genadeverbond ook wel het vredeverbond genoemd, omdat de vrede, zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk de kern van het genadeverbond. En dan is dat woordje vrede voor ons altijd heel beperkt, omdat we bij vrede altijd aan oorlog denken, maar hier wordt gebruikt het oudtestamentische woord shalom. En dat ziet op een allesomvattende vrede. Een vrede met God, een vrede met de naaste, een vrede voor tijd en eeuwigheid beide. Een vreeverbond opgericht met de vredevorst, in wie die vrede alleen te verkrijgen is. Ik heb het u voor mogen lezen uit het formulier vanmiddag wat dat genadeverbond omvat. Shalom in de volle betekenis van het woord. Alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid beide. Van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En die vrede kan alleen voortvloeien uit het verbond des vredes. En daarvan zegt de Heere, dat verbond, dat zal niet wankelen. Dat gebeurt niet. Het werkverbond dat heeft gewankeld. Hoe komt dat? Dat komt omdat het hoofd van het werkverbond, Adam, ontrouw geworden is. Hij heeft het verbond verbroken. En omdat hij het verbond verbroken heeft, daarom is het eeuwige leven ons ook ontvallen. In de weg van het werkverbond is het nooit meer te krijgen. Er is een onherstelbare breuk ontstaan. Nooit, nooit zult u in de weg van het verbroken werkverbond zalig kunnen worden. Het werkverbond heeft gewankeld. Wat zeg ik? Het werkverbond is verbroken. Het is een onbegaanbare weg. Maar zo is het niet met het genadeverbond. Van dat genadeverbond zegt God, het verbond mijns vredes, dat zal niet wankelen. Waarom zal dat niet wankelen? Want mensen zijn toch ook ongehoorzaam, ook vandaag. Gods kinderen zijn toch ook ongehoorzaam, dominee? Zij verbreken toch van hun kant ook zo vaak het verbond. Ja, wacht eens even. Dat is een grote fout die heel vaak gemaakt wordt. Dan denkt men dat God het genadeverbond opricht met mensen. En dat mensen, als zij ongehoorzaam zijn, het genadeverbond dus verbreken. Als dat zo zou zijn, dan moeten we deze Bijbeltekst schrappen. Want dan is het genadeverbond wel verbrekelijk. Dan zal het genadeverbond wel kunnen wankelen. Dan wankelt het. Want er is geen mens, zelfs Abraham niet, die de Heere volmaakt kan gehoorzamen. God heeft zijn genadeverbond niet opgericht met mensen. God heeft zijn genadeverbond in de stilte der eeuwigheid opgericht met Christus. Christus is het hoofd van het genadeverbond en hij wankelt niet. En omdat de tweede en laatste Adam niet wankelt, daarom is dat verbond vast. En dat verbond is vast voor degenen die in Christus zijn. In de weg van waarachtige wedergeboorte, zoals het formulier van de doop daar vanmiddag ook mee begon, gemeente. En voor wie nu in Christus is, is dat verbond vast. Dat genadeverbond dat wijst naar een andere heuvel, jongens en meisjes. Dat genadeverbond dat wijst naar de heuvel Golgotha. En op die heuvel Golgotha, daar heeft het bloed van de middelaar gevloeid. En in dat bloed heeft hij dat genadeverbond vastgemaakt, zodat het nooit meer verbroken kan worden. Christus, hij wordt vergeleken bij een rotssteen. De berg van zijn verdiensten, die zal nooit wankelen. Daar is God de Vader tevreden mee. Daar hoeft nooit iets aan toegevoegd te worden. Dat kan door niemand verbroken worden. Dat verbond, dat is vast. Daar mocht David op zijn sterfbed in roemen. Hij zegt, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Het welk in alles wel geordineerd en bewaard is. Het is allemaal vast. Voor waar is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. De belofte van het genadeverbond zijn in Christus ja en amen. En dat verbond, dat doorstaat alle wankelingen van deze aarde. Die dichter van Psalm 46, die had er iets van. God is een toevlucht voor de zijnen. Een sterkt als zij door droefheid kwijnen. Al werden de bergen verzet in het hart van de zee, dan blijft dat verbond, dat blijft nog vast. Het is een onverbreekbaar verbond. Maar gemeente, nu brengt niet het teken van het genadeverbond in dat verbond. We hebben gisteren een gesprek gehad met de doopouders op de doopzitting. En dat ging over wezen van het verbond en bediening van het verbond. Dat is heel belangrijk. Wij mogen zijn onder de bediening van het genadeverbond. En dat is een groot voorrecht. De wereld is niet onder de bediening van het genadeverbond. De Heere bedient dat onder de gedoopten. Dat is een heel groot voorrecht, jongens en meisjes. Zul je van die plaats nooit weggaan? Maar die plaats waar de Heere je gebracht heeft, zul je daar blijven? Smeken of de Heere door zijn geest ook je hart wil openen, opdat je met Christus verenigd mag worden. Want het wezen van het verbond, kijk, daar gaat het hier over. Daar gaat het over in het doopformulier. We moeten wel bedenken dat het doopformulier staat in het wezen van het geloof. Niet de bediening van het verbond, maar het wezen van het verbond. En deze tekst moeten we ook wel opletten. Die staat niet in de bediening van het genadeverbond, maar in het wezen van het verbond. Als het over de bediening gaat, ja, dat is wel verbreekbaar. Je ziet het wankelen. Jonge mensen die bij het woord zijn opgevoed en die toch hun eigen keuze maken. Vreselijk gevaarlijk als je dat doet. Want dat wordt in de Bijbel ook verbondsbreuk genoemd, inderdaad. En ook als je dan de Heere hoort dreigen, wat voor straffen hij op zulk een verbondsbreken zal zenden. We hebben het pas gehoord uit Leviticus 26, dan zou je huiveren. Dat is wel verbrekelijk. Maar Christus is onverbrekelijk. Het verbond is onverbrekelijk. Bergen zullen wijken. Heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid, dat is die verbondsgoede tierenheid, die zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. We gaan naar onze derde gedachte. Dit is de troost van ellendigen. Iemand zegt, waar haalt u dat vandaan, dominee? Want ik zie dat helemaal niet in onze tekst dat het over ellendigen gaat. Dan moet u nog eens goed lezen. Wie zegt dit? Er staat, zegt de Heere uw ontfermer. Het gaat hier over mensen die ontferming nodig hebben. En daar heb ik een ander woord voor, een Bijbels woord. Dat is ellendigen. Dat zijn die ballingen in Babel, ze zijn uitlandigen. En we gaan het straks zingen uit Psalm 68. En hebt ellendigen dat land, bereid door uw sterke hand. Er komt ook dat woord voor, o Israëls ontfermer. Zegt de Heere u ontfermen. Dit zegt de profeet Jesaja niet. Maar dit zegt de Heere. Dat zegt de Heere er nog eens apart bij. Dat hij dat zegt om het te benadrukken. En dat wilde hij ook vanmiddag doen in de doopsbediening, waar hij de verbondsbelofte aan Christus en al de zijnen gedaan opnieuw heeft bevestigd. Zo waarachtig als het water vanmiddag gesprengd is, zo waarachtig houdt God de belofte van zijn verbond. Zegt de Heere, uw ontfermer. Wat een troostvolle naam voor mensen die ontferming nodig hebben. Hier ziet u, gemeente, hoe dat verbond nu waarde krijgt. Er zijn veel rechthebbende mensen die pleiten op de verbondsbelofte en die niet weten wat het is om ellendig te zijn. Dat zijn rechthebbende mensen. Dat zijn mensen die denken dat zij er nog aanspraak op kunnen maken. Ellendigen niet. Uitlandigen die weten waarom zij in ballingschap verkeren. Het is om eigen schuld. Ze hebben helemaal geen rechten meer. Ze hebben alles verbeurd en verzondigd. Wie is dat, die vrouw tegen wie de Heere dat zegt? Wat wordt er van haar gezegd? Ze is een onvruchtbare. Ze is een eenzame. Ze is een verwoeste. Ze is te schande gemaakt. Ze is een weduwe. Ze is een verlatene. Ze is een bedroefde. Ze is een versmade. Nou, ik denk niet dat er iemand in de kerk is op wie al deze dingen letterlijk van toepassing zijn. Want dan ben je toch wel diep ellendig, of niet? Als dit van je gezegd moet worden. Gemeente, deze vrouw is een beeld van diegene die hun geestelijke ellende beleven. En dan ziet het plaatje er zo uit. Wat is haar nood groot. Als de Heer het niet zelf zou zeggen, ik ben het die het tegen u zeg. Als de Heer niet zelf zou zeggen, bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn verbond niet. Ach, ze zou er niet bij kunnen. Haar ellende is te groot. Haar nood is in haar eigen ogen onoplosbaar. En de Heer kan het niet hebben dat ze nog langer als een troosteloze daar in Babel verkeert. Hij laat hier in zijn hart blikken. Hij trekt haar toestand zich aan. En hij ontfermt niet omdat ze zo geroepen heeft. Niet omdat ze zo serieus geworden is. Niet omdat ze zo gebeden heeft. Maar omdat er een verbond is. Een vreeverbond. Waar zij in mag delen. Zeg de Heere. Uw ontfermer. En van die ontferming wordt gezegd in het 7e vers, dat zijn grote ontfermingen. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Die ontferming is groter dan de verlatenheid. Als de Heere zich ontfermt over zijn kerk, dan is dat groter dan de verlatenheid. Die ontferming wordt genoemd in het 8e vers een eeuwige ontferming. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Die ontferming die blijkt in de handelswijze des Heeren. Eerst heeft hij haar gescholden, hebben we gehoord. Eerst heeft hij op haar getoornd, opdat ze haar ellende zou leren kennen. Maar nu toont hij in haar verbrokenheid zijn eeuwige liefde. De Heere, de Yahweh, de onveranderlijke, de ik zal zijn die ik zijn zal, die altijd dezelfde gebleven is, die doet wat hij beloofd heeft, die nooit laat varen de werken zijner handen. Gemeente, alles gaat wankelen. Je schrikt ervan, zo'n eenvoudig berichtje als dat mensen geen Bijbelse naam meer willen dragen. Het staat in een reeks van zoveel andere zaken. Alles wankelt in Nederland. Alles moet eraan. De christelijke feestdagen staan ter discussie. En ga zo maar door. Alles wankelt. We weten niet over 5 jaar, als de Heer ons nog gespaard heeft, wat er allemaal nog over is van het christendom in Nederland. Het gaat wel echt heel erg hard. Alles wankelt. Maar niet dit. Niet Gods verbond. Dat verbond, dat is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daarom, wij moeten in dat verbond worden ingelijfd. En weet u wat ik nu hoop? En dat klinkt misschien niet zo vriendelijk, maar ik bedoel het tot uw bestwil. Ik hoop dat alles in je leven gaat wankelen. Ik hoop dat je net als het Joodse volk in ballingschap overal doorheen mag zakken. Die mensen maakten de grond van hun godsdienst. Ze dachten zo zalig te worden. Ze zochten het in hun werken. Maar de Heere heeft de grond onder hun voeten vandaan gehaald. Alles wat in hun beleving vast en zeker was, dat ging beven en wankelen. En waarom heeft de Heere dat gedaan? om deze troost in het hart van zijn Sion te werken. Dat er nu maar één ding is wat onwankelbaar is. Dat is het genadeverbond. Bergen zullen wijken. Heuvelen zullen wankelen. Maar het verbond mijns vredes zal niet wijken. En zal niet wankelen in der eeuwigheid. Amen. Gaat nu en in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.